Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met uw permissie wordt het vandaag een Russische pijl, want ik mag een uur praten met Sheng Shayen. Dag meneer Shayen.
Hallo, fijn om hier te zijn.
Ja, want het is een hele tijd geleden. Namelijk het boek dat u geschreven heeft over Sergei Diaghilev, de impresario. Dat is natuurlijk de man achter Les Ballets Russes geweest. En u bent terug met een boek waar u ontzettend hard aan hebt gewerkt. Dat is ook merkbaar als je dat boek tot u neemt. Ik heb dit boek met heel veel plezier gelezen. De avant-gardisten, met nog een titel erbij, De Russische Revolutie in de Kunst. 1917, begint al wat vroeger natuurlijk, tot 1935. Nu moet u mij eens vertellen, er is over die periode zoveel geschreven, ook over een aantal hoofdpersonages uit die periode. Kazimir Malevich en ook Tatlin natuurlijk, die we kennen van zijn toren. Wat wilde u onderzoeken? Wat wilde u vinden waarvan u dacht, dit kan men nog niet weten? Wat kan ik toevoegen aan die gigantische bibliotheek over die avant-garde?
Twee dingen, namelijk hun directe relatie met de revolutie en preciezer nog eigenlijk met de nieuwe Sovjetstaat. Het was wel bekend, dat kon je overal lezen, dat zij een tijdje lang, direct na de revolutie, zou je kunnen zeggen, meegesleurd waren door die revolutie, of zelfs onder de protectie stonden van de Sovjetstaat. Zo werd dat soms geformuleerd. Maar de precieze achtergrond daarvan was eigenlijk nooit helemaal compleet onderzocht. Wel in bits en pieces, kleine stukjes en beetjes, maar nooit in zijn geheel. En dat was een van de dingen die ik wilde onderzoeken. En wat ik vond in het voorproces, toen ik zomaar zeggen dat idee aan het uitkristalliseren was, is dat over de levens van deze mensen eigenlijk relatief heel weinig is gepubliceerd. Bij deze kunstenaars gaat het altijd heel sterk over de theorieën achter hun werk, de ideeën, en die zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
Zou het kunnen zijn dat men die mensen te veel heeft gemythologiseerd? Bijvoorbeeld iemand als Kazimir Malevich, die wordt zo verbonden met zijn theorieën en dan natuurlijk dat bewuste zwart vierkant dat hij ooit in een hoek van de kamer heeft opgehangen, dat de man meer theorie dan mens is geworden.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Mythologiseren inderdaad, enigszins. En daar hebben ze zelf trouwens ook aan bijgedragen, want zij waren ook deels zelf de scheppers van die mythe. Mm-hmm. Maar daardoor is in ieder geval een heel groot deel, namelijk het menselijke aspect, hun persoonlijke leven, hun persoonlijke motivaties, heel erg op de achtergrond geraakt. En ik wilde dus eigenlijk dat verhaal over die politieke verbintenis vertellen vanuit de persoonlijke ervaring. En daardoor eigenlijk die twee lacunes in één keer pakken. En daardoor hoop ik ook erin geslaagd te zijn om een keer iets heel synthetisch, over die kunstenaars te schrijven. Dus dat ze in zijn geheel probeert te vangen.
Ja, het boek leest een beetje als een roman waarvan je weet hoe hij zal aflopen. En het loopt natuurlijk met al die avant-gardisten. En dat zijn eerst futuristen, dan zijn dat constructivisten. Daartussen zijn er nog even wat suprematisten, heel veel tisten en isten. Loopt het natuurlijk bijzonder slecht af, dat weten we allemaal. Tot welke bronnen hebt u zich nu kunnen richten? Bronnen die nog nooit waren geraadpleegd. Want je laat Malevich echt spreken. Ja. We horen Tatlin aan het woord, Majakovsky, al die mensen die toen, dat was één hoop ongeregeld, een heel heterogene bende ook. Dat waren niet allemaal gelijkgestemden, dat blijkt
zeker
ook uit
niet,
uw boeken. Ja, welke bronnen hebt u dan kunnen raadplegen die niemand ooit zag, bij wijze van spreken?
Ja, ik heb net veel archiefonderzoek gedaan. Bij elkaar heb ik bijna een jaar lang in Rusland archief- en bibliotheekonderzoek gedaan. En heel veel daarvan is in het boek gekomen. Bij archiefonderzoek is het ook altijd zo dat er heel veel niet in het boek terechtkomt. Althans niet direct in de zin van dat je iets kunt citeren. Maar door dat uitgebreide archiefonderzoek ben ik wel in staat geweest, volgens mij, om met veel meer overtuiging bepaalde dingen te beweren. En ook het bibliotheekonderzoek bracht ontzettend veel informatie naar boven. Want er is ook in de late Sovjet-Unie en in de jaren 90 bijvoorbeeld in Rusland ontzettend veel gepubliceerd over deze mensen. Maar heel veel daarvan is eigenlijk min of meer blijven steken daar. Want dat werd vaak in allerlei obscure tijdschriften gepubliceerd. Hè, want in de Sovjet-Unie was het natuurlijk überhaupt heel moeilijk om hierover te publiceren. Direct daarna was dat vaak, ja, waren de, het podium ervoor was er vaak nog niet. Dus bijvoorbeeld over die Tatlin, waar we, iedereen kent die toren, de toren van Tatlin, dat is meer, nou ja,
heeft ook mythische proporties aangenomen, ja. Hè,
dan die kunstenaar zelf. Maar de belangrijkste publicaties over deze Tatlin, die komen, het zijn eigenlijk allemaal artikelen uit soms zeer obscure tijdschriften. En dan aangevuld met het archiefonderzoek, ja, heb ik inderdaad een boek kunnen schrijven waar informatie in staat, grotendeels, waar ook zelfs specialisten nu zeer verbaasd over zijn. Hè? Die echt een hopelijk nieuw beeld kunnen schetsen.
Ja, u hebt mijn beeld van Malevich wel, ja, iets of wat aangetast, meneer Schengen.
Ja.
Waarvoor dank eigenlijk. Maar is een beetje van zijn voetstuk gevallen ook in dit boek. Maar u schrijft wel met ongelooflijk veel liefde ook over die mensen. Het lijken uw vrienden, uw familieleden te zijn in dit boek. Wat greep u zo in deze periode dat u daar zoveel tijd van uw leven wilde in investeren?
Ja,
U apprecieert die mensen enorm.
Want zeker. Ja.
Het zijn ook mensen die werkelijk alles hebben moeten geven om een kunst te maken. Het was bikkelhard in die tijd. Als er twee woorden zijn die constant aan bod komen in dat boek, dan zijn het honger en koude. En ik ken geen Russisch, maar blijkbaar is er maar één medeklinker verschil tussen de beide Russische termen.
Het is golod en god.
Voilà.
Ja, de kou en honger, inderdaad. En ja, dat is één van de dingen die mij vooral gedurende het proces steeds meer trof. Ik was natuurlijk getroffen door die kunstenaars om dezelfde reden waarom u waarschijnlijk ook eerder door die kunstenaars getroffen bent. Door hun uitzonderlijke creatieve vermogens. En de durf en de radicaliteit waarmee ze hun ideeën hebben durven uitrollen, laten zien. Dat heeft me natuurlijk altijd gegrepen, maar gedurende dat proces leerde ik ze steeds meer als mensen kennen. En daar zaten buitengewoon onaantrekkelijke kanten aan hun karakter. Soms mogen we
zowel aan Malevich als aan Tatlin.
Zonder meer.
Ja.
Maar je ziet ook waar ze doorheen gaan en welke trauma's ze eigenlijk voortdurend doorleven.
Uh-huh.
En dan wordt
het zijn
dat
vaak
ook veel
al de
duidelijker.
Trauma's van hun eigen ouders. Hè? Dat mogen we ook niet vergeten.
Zeker.
Goed, u laat uw boek zogezegd beginnen in 1917, het jaar van de revolutie. Dat klopt niet helemaal, zei ik al even. Want het begint met een hele vrolijke noot. We maken kennis met een bijna dadaïstische performance in de straten van Moskou. Maar het is 1913. Wat was er aan de hand?
Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje Het beginpunt van die avant-garde. Hè. In de inleiding wil ik ze natuurlijk even neerzetten. Wat waren dit nou voor mensen? En ze begonnen inderdaad, of in ieder geval het radicale deel van wat zij waren. Hè, dat kun je misschien laten beginnen. Nou ja, dat is altijd een beetje toevallig natuurlijk. Maar goed, in 1913. Op het moment dat zij voor het eerst beginnen met grote publieke performances. En dat begint met het beschilderen van het eigen lichaam. In het eerste geval vooral het gezicht. Waarmee zij dan door de straten, en dat zijn dan de chicste straten van de stad, gaan paraderen. Soms ook met een houten pollepel in het revers gestoken. Dat is eigenlijk het begin van wat volgens mij de kern van die groep is. Namelijk, dat is hun verlangen om kunst en leven volledig te verenigen.
Ja.
En daarmee laat ik dat beginnen.
Want ze hadden in die tijd zelfs al iets over eetcultuur te zeggen.
Ja.
Ze hingen eigenlijk een vegetarische levenswijze aan.
Ja.
Er was zelfs een manifest van de vrouw, dat werd ook aangekondigd. Dat is ook iets wat zeer opvallend is in uw boek. De aanwezigheid van de vrouwen.
Ja.
In de kunstwereld.
Ja, dat is een van de trekken waaraan je kunt zien hoe radicaal En progressief die groep was. Hè, dat eigenlijk is de helft van die kunstenaarsgroep bestaat uit vrouwen. En ook een deel van het patronagesysteem voor de revolutie kwam van vrouwen af. En dat is natuurlijk iets ongelooflijk bijzonders. Vooral omdat de Russische samenleving natuurlijk de naam heeft juist heel erg patriarchaal te zijn. Maar zoals het heel vaak in die Russische geschiedenis is, voltrekken emancipatiebewegingen zich met enorme schokken. En gaat er ook ineens dan met 2-3 stappen vooruit. En dat zie je onder andere in de kunstwereld. Dat vrouwen, en eigenlijk zou je kunnen zeggen bijna allemaal, allerlei gediscrimineerde groepen zich bij elkaar vinden. En dat geldt ook voor etnische groepen.
Ja, want Malevich bijvoorbeeld wordt in het begin de Pool genoemd. Bijna denk je aan het boek van uw landgenoot.
Ja.
Het gaat over mensen die van overal komen en die niet puur Russisch zijn. En dat werd hen ook al kwalijk genomen natuurlijk.
Ja, want die Russische samenleving was weliswaar multi-etnisch. Hè, net voor de revolutie, daarna natuurlijk ook. Maar heel veel van die andere etniciteiten werden institutioneel gediscrimineerd. Dat gold in de eerste plaats voor de Joodse gemeenschappen, maar direct daarna eigenlijk ook voor de Polen, deels ook voor de Oekraïners, voor de andere kleine gemeenschappen. Die tsaren waren ontzettend bang dat Russische keizerrijk zijn kern, zijn eigenheid zou kwijtraken door al die...
Dat is misschien nog een beetje zo, hè?
Dat is zeker nog een beetje zo, ja.
Maar in ieder geval, dat lijkt dus de crux te zijn van de hele radicale beweging die in de kunstwereld ontstaat. Het leven is de kunst binnengevallen, zo staat het letterlijk in je boek. En het was ook tijd voor de kunst om het leven binnen te vallen. Dus het is een soort van een tweeledige beweging die we meemaken. Wanneer is die term futurisme daar ontstaan? Want als wij aan futurisme denken, denken we natuurlijk aan de Italiaanse futuristen en het manifest van Marinetti. Dan hebben we Severini en Balla en die hele futuristische bende. Wat heeft die Russische tak daarmee te maken? En hoe hadden zij dat leren kennen?
Ja, dat futurisme werd eigenlijk al snel een internationale beweging. En het werd, zou ik zeggen, overgenomen. Hè. En op een goed moment wordt dat label ook op die Russische groepen geplakt. Of zij nemen dat zelf aan. Marinetti komt trouwens ook naar Rusland toe en leest daar zijn manifest voor.
Hadden zij daar iets mee? Want dat lijkt mij een heel ander soort van futurisme te zijn.
Het was ook heel anders. Ja. En het leidde ook eigenlijk onmiddellijk tot zeer heftige discussies. En eigenlijk werd dat Italiaanse futurisme afgewezen. Maar er waren ook duidelijke parallellen. Dus bijvoorbeeld de omarming van het grote stadsleven. Hè, dat is wel een typisch aspect dat zij beide deelden. Hoewel de Russen bijvoorbeeld ook heel sterk naar het platteland keken en naar volkskunst. Hè, daar hadden Italiaanse futuristen...
Dat kan je zelfs zien aan de schilderijen van Malevich natuurlijk, die prachtige boerenbevolking ook heeft afgebeeld. Ja. Bij Malevich denken we ook aan een soort abstracte kunst natuurlijk, voordat pure suprematisme was uitgevonden. Ik laat u straks de definitie geven. Zou je kunnen zeggen dat dat een Russische uitvinding is?
Ja, dat geloof ik dat je met redelijke overtuiging kunt zeggen. Het abstracte in de kunst is op verschillende geledingen in Rusland ontstaan. In de eerste plaats natuurlijk bij Kandinsky, hè, die toch heel vaak altijd eigenlijk als een soort Duitse kunstenaar wordt neergezet.
Die had in München gezeten en daarvoor.
Heeft ook lang in München gezeten, maar was altijd verbonden met Rusland, heeft zijn huis in Moskou altijd aangehouden, was daar ook vaak, deed mee aan tentoonstellingen in Rusland. En er waren in Rusland ook nog een aantal andere figuren, onder andere Larionov, die ook in 1910, 1911 begon met abstracte. Hij noemde dat dan luchisme. Het ging eigenlijk over de verbeelding van licht. Dat wordt natuurlijk heel snel abstract. En er waren zelfs nog wat kleinere, marginalere figuren, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurde vrijwel tegelijkertijd, hè? Maar Kandinsky duidelijk als de grote voorloper, ook degene die dat het helderst neerzet. En dan krijg je natuurlijk inderdaad Malevich als de grote tegenhanger.
Ja, je zegt Malevich, je doet dat beter dan ikzelf.
Ja, oké, dat is ook mijn...
Oké, Malevich, we zullen...
beroepsdeformatie.
Ja, ondertussen is er wel een kunsthistorische correctie gebeurd natuurlijk. Een abstractie zou zijn uitgevonden door de Scandinavische kunstenaar Hilma af Klint. En dat is een vrouw, maar dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Ik vraag mij af, waar leefden die mensen van?
Ja.
Want u vertelt daar een wonderlijk verhaal van een of andere Russische banketbakker. Ja. We noemen dat een patissier. Ja. Een banketbakker met heel veel liefde voor poëzie.
Zeker.
En voor beeldende kunst. Die hingen, zoals ik het lees, af van mecenaat en giften nu en dan.
Ja.
Ze hadden geen job.
Nee.
Toen niet.
Nee, zeker niet. Ze waren dus ook straatarm. Er was natuurlijk wel een kunstmarkt in Rusland, maar zij verkochten vrijwel geen werken. Als je kijkt naar de tentoonstellingen voor de revolutie, heel vaak werden de verkopen daarvan gepubliceerd in kranten. Dus dat kun je redelijk goed volgen in hoeverre er werk werd verkocht. En dat gebeurde gewoon zeer zelden. En dat betekende dus dat zij vrijwel niet van hun kunst konden leven. En hoe ze dat dan deden was inderdaad van giften, van mecenaat. Soms misschien wel wat van familie. En er was een soort patronagesysteem. En deze Filipov, de patissier...
Die had een luxe hotel ook. Ja, en daar liet hij allerlei kunstenaars in slapen.
Ja, klopt. Ja. Hij had op de Tverskaya-straat, dus dat is de grootste boulevard van Moskou, had hij een groot hotel. Dat heette Hotel Luxe. En daar liet hij voortdurend kunstenaars en dichters slapen. Die hadden daar een vaste kamer. En hij zorgde ervoor dat er cafés waren waar ze performances konden doen en allerlei podia. En op die manier, dat was een van de mensen die dat ondersteunde, ook door uitgaven, bijvoorbeeld dat soort dingen. Een wonderlijk systeem.
Want die man is wel gevlucht uit Rusland.
Zeker.
Daar stonden ze dan natuurlijk, hè? De banketbakkerij was dicht plotseling.
Ja.
Ik wil nog even naar Tatlin en ook naar de verbinding eigenlijk met Parijs. Nog zo'n ander wonderlijk verhaal dat u vertelt, is dat Tatlin, die wij kennen als de grote kunstenaar, een beetje een koppige, bizarre figuur, moet een heel raar personage zijn geweest, rare persoonlijkheid ook, die slaagt erin op een bepaald moment om in Parijs te geraken. En zijn grote missie is een ontmoeting met Picasso. Maar hij deed dat door ergens met een of andere theatertroep een blinde bandoura-speler te spelen. Te vertolken, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Die man kon uitstekend bandoura spelen, dat is een soort van luid.
Ja.
En zo is hij bij Picasso geraakt. Ik kende dat verhaal niet.
Nee, het is een inderdaad wonderlijk verhaal. Dat eigenlijk ook weer heel erg past bij die Tatlin. Die rare theatrale figuur was. Hij moest op een goed moment was hij gevraagd om een levend object te zijn in een tentoonstelling. Namelijk een blinde bandoura speler. Wat een typisch Oekraïns volksfenomeen was. En hij kon dat. Hij kon bandoura spelen. Hij maakte die instrumenten zelf. Ook weer een wonderlijke eigenschap van hem. Dus dat was al naast een conceptueel kunstenaar van het allerhoogste niveau, ook een vakman die dus bijvoorbeeld het ingewikkelde maken van instrumenten.
Ja, anders had hij die toren wellicht ook niet kunnen bouwen.
Nee, zeker,
en later zijn vogels ook niet. Hè? Want hij is uiteindelijk een beetje... Hij bouwde de Panamarenko-tour op. Dat is bij ons iemand die ook heel graag van die vliegende kunstwerken maakt.
Ja, zeker.
Die niet kunnen vliegen. Ja. Maar dit volledig terzijde. Maar die ontmoeting met Picasso, dat moet een soort van een donderslag bij heldere hemel zijn geweest voor Tatlin. Hij heeft er ook allerlei verhalen over verteld later. Ik wil even weten hoe belangrijk was die, wat er in Parijs gebeurde uiteindelijk voor de kunstenaars in Moskou.
Ja.
En ook die aanwezigheid van Picasso, die ook toen al een monster sacré was.
Zeker. Ja, die verbindenis met Parijs is natuurlijk zeer belangrijk geweest. En de grote achtergrond daarachter was de verzameling Shukin. Dat is ook weer zo'n rijke figuur uit Moskou die de kunsten steunde. En in zijn geval deed hij dat door op grote schaal de meest progressieve, meest vooruitstrevende kunst uit Parijs in te kopen. En onder andere Picasso. Dus hij kocht Picasso's uit 1907, 1908, 1909. Precies de periode waarin Picasso het cubisme begint te ontwikkelen. Mm. De nasleep van de Demoiselle d'Avignon. Nu in het MoMA hangt in New York. En dus had je het wonderlijke toestand dat je in Moskou de grootste en meest radicale collectie Picasso's ter wereld had. En die Shukin-collectie was ook openbaar. Dus alle kunstenaars, alle studenten konden naar dat paleis van deze verzamelaar gaan in het weekend en konden daar die Picasso's en de Matisse's en de Van Gogh zien.
Ja, hoe reageerde Tatlin in zijn werk op die ontmoeting met Picasso? Wat gebeurde er dan in zijn oeuvre?
Ja, het was een radicaal moment. Tot voor die tijd had hij eigenlijk dat cubisme min of meer afgewezen. En toen had hij in een tijdschrift, Les Soirées de Paris, had hij afbeeldingen zien van reliefs die Picasso toen aan het maken was. Eigenlijk een soort driedimensionale cubistische voorstellingen van gitaren en dat soort zaken. Vaak van karton of van papier gemaakt. Dat had hij gezien in dat tijdschrift en dat had hem aan het denken gezet. En hij was dus naar Europa gegaan via die omweg van het levende tentoonstellingsobject. In Parijs terechtgekomen. Had het weten te regelen dat hij een ontmoeting met Picasso kreeg. En had daar die reliefs gezien die Picasso op dat moment aan het ontwikkelen was. En daar is hij volledig van onder de indruk. En begint dan eigenlijk vrij onmiddellijk als hij terug is in Moskou om iets vergelijkbaars te doen. Zei het dat hij het eigenlijk radicaliseert. Hè, want in plaats van cubistische voorstellingen te maken, waar je bijvoorbeeld nog gitaren en vazen in kunt herkennen, zoals dat typisch is bij dat vroege cubisme, gaat hij abstracte voorstellingen maken van allerlei gevonden materialen, troep, rommel. Ja. En je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk de eerste installaties die dan ontstaan, want al heel snel komt dat. Komen die dingen van de muur af, waar we ze bij Picasso nog echt aan de muur hangen. Ja. En worden ze in de hoeken opgehangen met grote touwen.
Net zoals het zwart vierkant van Malevich. Daar kon hij niet mee lachen natuurlijk. Nee. Tussen die twee was er een hele grote rivaliteit. Hoewel we op het einde van het boek zullen lezen dat Tatlin uiteindelijk toch opduikt. Ja. Excuseer op de begrafenis van Kazimir Malevich. Wij zijn eigenlijk nog altijd niet aan uw boek begonnen, want het is altijd niet 1917. Ja. Een schande, maar ik moet natuurlijk stilstaan bij het jaartal 1915. Het zwarte vierkant van Malevich. U zegt daar net, Tatlin die trok als een soort object door Europa om bij Pablo Picasso te geraken. En Malevich had ondertussen de objectloze wereld uitgevonden. Kan u dat even voor onze luisteraar in een aantal definities vatten, dat zwarte vierkant, wat is daar, zullen de meeste mensen zich afvragen, wat is daar nu zo bijzonder aan? Ja. Het is een van de heiligste momenten uit de kunstgeschiedenis.
Ja, eigenlijk wel. En dat komt omdat het verschillende dingen symboliseert. Het is eigenlijk het begin van het conceptuele denken. Dat is althans iets wat ik beweer. Maar laten we even teruggaan naar wat het pretendeert te zijn. Malevich wilde eigenlijk dat zijn kunst niet zozeer een onderzoek was naar het platte vlak, wat het abstracte denken in Europa vaak was. Maar hij wilde eigenlijk dat je door het kijken naar zijn schilderijen je bewust werd van het kosmische. En eigenlijk in een soort objectloze status zou komen. Hè? Je zou bijna als in een Oosterse transcendentale meditatie in een soort verheven status terecht.
Dus door het kijken naar dat zwarte vierkant van Malevich ga je eigenlijk van het aardse in een soort andere dimensie.
Zeker.
Wat ook de functie is van een icoon.
Precies. En daarom had hij het ook in die bovenhoek gehangen, want dat is de traditionele plek waar in Rusland het huisicoon hangt. En het icoon is cruciaal in het orthodoxe religieuze denken, omdat een orthodoxe gelovige die kan eigenlijk alleen maar via het icoon tot het hemelse geraken. Een orthodoxe gelovige kan niet zomaar in het wilde weg een beetje gaan bidden. Hij heeft daar een icoon voor nodig om via dat icoon het hemels te bereiken, waar een katholiek of een protestant zich in zichzelf tot het hemelse of tot God of hoe je het wilt noemen kan richten. Daar heeft de orthodoxe gelovige die icoon voor nodig. En precies die status neemt Malevich over.
Ja.
En het is het vervuld van een soort spirituele of filosofische dimensie.
Ja. Hoe werd er destijds op dat zwart vierkant gereageerd?
Het werd in de eerste plaats gezien als een provocatie.
En dat was het ook natuurlijk een beetje ook. Hè. Dat was het, hij voelde natuurlijk wel aan dat dat provocatief was.
Maar door dat zwarte vierkant of door de plek die het had ingenomen in de hoek van de kamer, precies, als icoon?
Hè, ja. Daardoor leek hij, als het ware, ja, het hele religieuze leven te willen ontkennen. En dat was misschien ook wel zo, want hij was een absolutistische figuur. En ja, zoiets als die oude religie, dat was voor hem een voorbije fase. En nu was de periode van het suprematisme aangeboden. Hij zag zichzelf daadwerkelijk als de leider van een hele nieuwe manier van denken en voelen. Een soort geestelijke leider.
Het schiet al op. Hè. We hebben futurisme gehad en nu wordt het suprematisme. Dat komt natuurlijk van het supprimeren, ja, van... Ja, van een zichtbare wereld, zou je kunnen zeggen. Nog even terug naar Tatlin. Hoe komt het dat die twee niet door een deur konden? Want het is ongelooflijk wat die elkaar hebben aangedaan. Van het bijna verwijderen van werken uit een tentoonstelling tot de journalisten alleen naar hun eigen werk laten leiden. Kortom, vreselijk.
Ja.
Twee zo'n grote kunstenaars die op zo'n manier zo klein... Ja. Zijn ten opzichte het is, van elkaar. Wat ging daar niet? Wat verweten zij elkaar?
Ja, het was. In de cultuurgeschiedenis heb je vaker dit soort rivaliteiten. Maar dit is werkelijk de meest intensieve en ook meest destructieve rivaliteit die de kunstwereld volgens mij ooit heeft gehad. Het ging over verschillende zaken. Het ging plat gezegd ook over leiderspositie. Wie is nou de meest geziene kunstenaar? Wie heeft de meeste volgelingen? Er zat ook een gedachte achter over hoe de wereld nou in elkaar zit. Tatlin ontkende eigenlijk het bestaan van een objectloze wereld. Voor hem was kunst, in ieder geval zijn kunst, er juist voor bedoeld, zodat mensen juist hun relatie met de werkelijkheid konden verdiepen. Hè, met het materiaal. Hij wil een nieuw soort gevoeligheid voor het materiaal creëren. Waardoor de mens, hè, de moderne mens die eigenlijk los was geraakt van zijn natuurlijke habitat, hè, weer opnieuw een relatie met het materiële kon ontwikkelen. Dat was Tatlin's grote ambitie. Mm. En Malevich had zich natuurlijk op het hemelse, het kosmische gericht. Hè. En er wordt wel gezegd dat Tatlin de aarde vertegenwoordigde, daar vertegenwoordigde Malevich de hemel.
Ja.
Hè, dus het was zowel rivaliteit puur over positie, maar het was ook een diep geworteld filosofisch verschil eigenlijk.
Mm. We moeten geraken tot het jaar 1917. Die revolutie breekt uit. In hoeverre waren zij politiek betrokken? Want het zijn natuurlijk wel mensen die een heel andere manier van leven willen en daardoor ook wel geneigd zijn om die revolutie te steunen. Maar in hoeverre waren dat in eerste instantie ook bolsjewieken?
Nou, bolsjewieken waren het zeker niet. Als ze al gelieerd waren aan een van de revolutionaire groepen, dan waren het eerder de anarchisten. Je moet je ook voorstellen dat
zou hen ook kwalijk worden genomen. Hè. Uiteindelijk heeft men een jacht op die anarchisten geopend. Ja.
Het was in 1917 en ook zelfs in 1918 nog behoorlijk onduidelijk wie nou daadwerkelijk de machtigste partij zou gaan worden. Natuurlijk, in oktober hadden de bolsjewieken even de macht gegrepen. Maar er was daarna natuurlijk een burgeroorlog ontstaan. En ook in Moskou duurde het heel lang voordat het was uitgekristalliseerd. En zeker voor die kunstenaars was het helemaal niet duidelijk dat die bolsjewieken, dat zij echt de revolutie in zijn geheel representeerde. Dat zagen zij totaal anders. Ze zagen het als een gigantische spirituele omwenteling, waarbij een nieuwe menssoort, een nieuw denken en voelen zou
zij
gaan
ontstaan. Zij hadden niet door wat hen te wachten zou staan.
Nee,
het
absoluut.
Was meteen heel duidelijk dat Lenin not very much amused was met al die uitingen van futuristische kunst. Hij zou zelfs zijn eigen echtgenote inzetten om dat futurisme te gaan bestrijden. Waar lees je dat nu nog?
Ze werden onmiddellijk, vanaf het allereerste begin eigenlijk, geconfronteerd met allerlei tegenstand. En die kwam vanuit de leiding van de Bolsjewieken.
Terwijl ze, toch een aantal onder hen, zowel Malevich als ook Tatlin, die kregen jobs. Zij hadden een betrekking plotseling binnen dat nieuwe bestuur.
Ja. En dat is de grote paradox eigenlijk. Hè. En ik heb er zelf lang tijd voor nodig heb om nou echt te begrijpen hoe dat zat. En het neemt ook in mijn boek een behoorlijk stuk in, omdat ik dat echt heb willen uitleggen van hoe zit nou precies die relatie in elkaar. He, want heel vaak wordt er gezegd, ja, ofwel het zijn een soort pure slachtoffers, ofwel, wat wordt ook wel vaak beweerd, het waren eigenlijk gewoon een soort van bolsjewieken en ze hebben zich die steun van hen, zogenaamde steun, flink laten aanleunen.
Het is ook moeilijk, hè? Want
het is ook ingewikkeld.
Ze verdienden voor een stuk de kost door mee het regime te dienen.
Ja.
Ze zaten in kunstscholen, academies enzovoort. Ze richtten ook een soort van regionale afdelingen op. Waar dan ja, heel ver diep in Rusland ook hedendaags kunst werd aangekocht. Het is een heel moeilijke kwestie.
Zeker. En je ziet gewoon dat ze krijgen op een goed moment vrijwel allemaal hoge posities in het ambtenarenapparaat. Dat duurt ook maar relatief kort. Niet veel meer dan een jaar dat ze echt die machtige posities hebben. Maar dat geldt wel voor hen allemaal. Dat geldt zelfs voor Kandinsky, zelfs voor Rodchenko en voor Mayakovsky. En dat kunnen we natuurlijk ook niet zomaar wegwimpelen. Wat wel heel duidelijk is, is dat die relatie tussen die twee vanaf het begin af aan, zowel voor de kunstenaars als voor de bolsjewieken, een verstandshuwelijk is geweest op zijn best. Zij het misschien gewoon een soort noodzaak dat ze niet zonder elkaar konden.
Ja, want bij de eerste verjaardag van de revolutie wordt aan een aantal futuristen nog gevraagd om de steden mee te versieren. Ongelooflijk hoe die dat beschrijft, wat ze dan niet alleen in oktober, maar later ook met de 1 mei-viering, wat zij allemaal uithaalden om Moskou te versieren. Dat moet prachtig zijn geweest. Een soort totaal feeriek, ik zou bijna zeggen Tomorrowland, toen in Petrograd en in Moskou.
Ja, het zijn eigenlijk een soort openluchtkunst, wat is niet het goede woord, op een schaal die nooit meer vertoond is. Zelfs de grote impactkunstwerken van Christo hebben niet die schaal. We zijn bijvoorbeeld het hele Paleisplein in het huidige Sint-Petersburg helemaal getransformeerd met grote abstracte voorstellingen. Nou, dat is gewoon onvoorstelbaar. Het grote plein voor het Bolshoi Theater hebben ze de bomen met blauw glaas ingepakt en er zijn lichtprojectoren neergezet. Hele grote, immense abstracte kunstwerken op de boulevards. Dat is een historisch fenomeen geweest dat eigenlijk geen precedent en ook geen herhaling kent. En toch is het eigenlijk maar heel, heel weinig bekend.
Ja, want dat is ook wat u schrijft in dit boek over de Russische avant-garde. Al in 1919 was het met hen eigenlijk gedaan. Ze zijn natuurlijk nog wel heel lang bezig geweest, maar in totaal marginale omstandigheden. Zeker. Hoe kon dat zo snel? U beschrijft daar ook een figuur, die komt de hele tijd in dat boek voor. Dat is een zekere Lunacharsky, spreek ik dat goed uit?
Helemaal goed. Helemaal
ja, een soort van, je zou kunnen zeggen, minister van cultuur van die tijd, heeft allerlei functies bekleed. Die zag hen totaal niet zitten, maar gaf hen nu en dan bij wijze van spreken een kruimel, ook omdat het hem soms goed uitkwam.
Ja, klopt. En dus Lunacharsky was inderdaad de zogenaamde volkscommissaris van verlichting. Hè, maar dat komt neer op minister van Onderwijs en Cultuur. En die moest natuurlijk direct na de revolutie aan de slag. Hij wilde een groot hervormingsprogramma doorvoeren. Maar tegelijkertijd was het gewone ambtenarenapparaat probeerde eigenlijk alles tegen te houden. En omdat dat programma toch uit te kunnen voeren, had hij dus figuren nodig die dat wilden doen. Die althans in ieder geval zich wilden inzetten voor de revolutie. En dat werden dus eigenlijk bij ongeluk die rare carnivaleske avant-gardisten.
Ja, hij had mensen nodig die niet bang waren om een en ander te gaan vernietigen.
Ja.
Volgens de anarchistische logica natuurlijk.
Zeker.
Want dat is ook een scheppingskracht of drang, zei Bakunin. Ik wil nog toch één prachtig verhaal er nog bijhouden. Of bijhalen tenminste. Op een bepaald moment, ze verhuizen ook de hele tijd. Dat is ook zo typisch aan hun levens. Het zijn echte nomaden. Op een bepaald moment zit Malevich, in Vitebsk. En hij richt daar een school op. Maar hij doet dat bijna in een soort van bolsjewistische traditie. Met een specifieke naam, met een centraal cultureel comité enzovoort. Bijna een soort lachen met het politieke bestuur van die tijd, dat moet hem toch allemaal heel kwalijk zijn genomen, zo'n zaken. Unovis heet het.
Ja, ja. Nee, dat beschrijf je heel goed. Het was namelijk inderdaad dubbelzinnig. Het maakt een karikatuur van. Zeker, ja. Het maakt er zeker een karikatuur van. Maar het was in die zin dubbelzinnig dat het voor heel veel figuren niet onmiddellijk herkenbaar was als een karikatuur. He, dus dat was 1919. De revolutie was anderhalf jaar oud. Hij kopieerde in zekere zin allerlei aspecten van het typisch bolsjewistische manier van optreden met logo's en inderdaad ingewikkelde afkortingen. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk iets heel anders. Maar je kunt je voorstellen dat hij zeker daar in de provincie in het begin voet aan de grond kreeg, juist omdat hij die hele taal kopieerde, zou je kunnen zeggen. En dat deed hij ontzettend slim. Maar na enige tijd kwamen ze natuurlijk toch achter dat dat helemaal niet een proletarisch bewind was, wat hier gevoerd werd, maar een heel curieuze, bijna religieuze gemeenschap.
Ja. Wanneer moesten zij beginnen vrezen voor hun leven? Want al heel snel komt, dat is de Cheka, die komt in werking, een soort van geheime dienst. En er wordt natuurlijk jacht gemaakt op intellectuelen, op kunstenaars. Wie was de eerste die hing? Want het is een pak mensen waarover u schrijft.
Ja, zeker. Ja.
Ook Malevich is uiteindelijk gearresteerd. Tatlin had het ontzettend moeilijk.
Ja, nou ja, kijk, dat proces gaat heel langzaam. Hè, dus de onderdrukking van intellectuelen, dat begint eigenlijk inderdaad zo'n beetje direct na de het einde van de burgeroorlog. En dat eindigt zo'n beetje in 1921. Hè. Dan hebben de bolsjewieken volledige macht in handen in de voormalige Russisch keizerrijk zo'n beetje. En dan gaan zij zich meer op het binnenland richten. En dan gaan eerst filosofen en journalisten worden het land uitgezet. En dan langzamerhand zie je dat dat proces zich verspreidt. En dan wordt bijvoorbeeld een van de grote theoretici achter die avant-gardiste Nikolai Poenin wordt een keer gearresteerd. Later ook wat onbekendere figuren, maar het wordt steeds ongemakkelijker, zou je kunnen zeggen. En ze waren.
Wat u nu hoort is water uitgeschonken door onze technicus vanavond, Karin. Voor u denkt dat er iets lek is bij Clara, het is gewoon water, want wij blijven maar praten. Ik heb nog geen noodmuziek gedraaid. Er komt ook niet zoveel muziek voor in uw boek eigenlijk. U verwijst maar heel even naar Shostakovich en Van Helden bij Clara.
Zeker.
Natuurlijk.
Ja.
Maar goed, het ging over beeldende kunst. Malevich is niet één keer, maar een aantal keer opgepakt.
Drie keer zelfs, ja.
Heeft uiteindelijk een lange tijd gezeten. U lijkt ook te suggereren dat die man zwaar is gemarteld.
Ja, klopt. Dus hij is op een goed moment meer dan 3 maanden vastgehouden in een periode dat er al veel gemarteld werd. He, ook enigszins systematisch. Nog niet zo hevig als ze maar zeggen vanaf 1936, want Malevich is in 1930 heeft hij die lange arrestatie gehad.
Dat is het jaar waarin Majakovski zelfmoord heeft gepleegd.
Precies, dus dat is een dramatisch overgangsjaar. Dan is Stalin natuurlijk al stevig aan de macht. Dat begint vanaf 1927 ongeveer. En Malevich is in het buitenland geweest. Even heeft één keer is hij in staat geweest om een grote tentoonstellingsreis te maken naar Polen en naar Duitsland. En dat wordt onmiddellijk eigenlijk als zeer verdacht beschouwd. Hè? Contact met het buitenland.
En terwijl de man geen woord Duits sprak en helemaal niet kon communiceren daar met die mensen in Berlijn. Het is bijna lachwekkend als je ziet waar die man allemaal van beschuldigd is. Maar
ja. En dat martelen, ik heb dat heel eigenlijk ook heel voorzichtig, maar toch ook wel zoveel mogelijk als kon proberen te reconstrueren. Het probleem natuurlijk van martelingen is dat ze nooit worden beschreven, want toch geen enkel regime wil er vooruitkomen dat het martelt. Maar er zijn ontzettend veel aanwijzingen dat is gebeurd. En als je dat allemaal bij elkaar stopt, dan is voor mij volkomen duidelijk dat hij daar minimaal zwaar is mishandeld. En dat zouden wij zonder meer tegenwoordig marteling noemen. Ging het er waarschijnlijk nog niet zo hard aan toe als in 1936, waarbij de meeste mensen dat niet overleefden.
Ja, nog even een andere figuur belichten, want het is 14 minuten voor zes. Dat is natuurlijk Alexander Rodchenko. Ook dat is een figuur die larger than life is. Wat hij eigenlijk ook aan heel die radicale beweging toevoegde, is dat hij zich ging bezighouden met gewoon gebruiksvoorwerpen. Tatlin was daar razend over. Malevich vond het ook niet te doen. Dat deed hij gewoon niet. Kunst diende helemaal niet elitair te zijn. Of utilitair. Sorry, ik vergis mij even. Ook een moeilijke figuur. Je zou kunnen zeggen, het is een soort triumviraat op dat moment. Tatlin Malevich, nu doe ik het goed, hè?
Ja, zeker. Ja, fantastisch.
Na drie kwartier. En onze vriend Rodchenko.
Ja, ja, die Rodchenko behoort eigenlijk tot de tweede generatie avant-gardisten. Die begint pas zo'n beetje in 1916, 1917, dus rondom de revolutie. Die hele periode daarvoor heeft hij niet meegemaakt. En hij is van die grote figuren, in zekere zin de meest radicale. Hij is vanaf het begin af aan volledig door die revolutie ingenomen. Hij voelt zich ook het sterkst verbonden met die bolsjewieken, al is ook hij zelf nooit partijlid geworden. En hij zoekt al heel snel na die revolutie naar een manier om zich op een directere manier voor die revolutionaire staat in te kunnen zetten. En je voelt wel aan dat ingewikkelde theoretische denken van Malevich en Tatlin eigenlijk heel problematisch was in een nieuwe proletarische staat. En Rodchenko probeert daarin, met een aantal anderen, een uitweg in te vinden door zich te gaan richten op gebruiksvoorwerpen, door zijn kunstenaarschap in dienst te stellen van vormgeving, van architectuur, et cetera, et cetera. En dat heeft geweldige resultaten, maar leidt inderdaad ook tot een enorme breuk binnen die groep.
Ja, waar zij eigenlijk met z'n allen van werden beschuldigd is formalisme. Dat gold ook voor componisten natuurlijk. Men beschouwde dat futurisme, dus zichzelf beschouwde die kunstenaars als een soort nieuw begin, maar zij werden omgekeerd gepercipieerd, namelijk als het eindpunt van de bourgeois cultuur. Ja. Dat kon niet anders dan dat een soort van, niet alleen een eindpunt, maar een compleet nulpunt was binnen de kunst. Dus werden van, het is niet voorstelbaar, van burgerlijk gedrag.
Ja, dat is natuurlijk wel het meest belachelijke, hè, want bourgeois waren ze natuurlijk volstrekt niet. Ik bedoel, er is geen kunstenaarsgroep die ik me kan herinneren die zo extreem anti-bourgeois was als zij. Maar het is natuurlijk
ook
wel
in een
zo.
Privéleven is natuurlijk. Want heb ik nu nog niet aan bod kunnen laten komen. Al die vrouwen en al die kinderen. Echt heel grappig. Een van de vrouwen van Tatlin heette Molecule. Dat zal ik nooit vergeten. Een vrouw die Molecule heet. Dat ben ik bijzonder geestig.
Ja, omdat ze zo klein was, hoor. Dus dat was niet een seksistische bijnaam. Dus die hadden vriendinnen haar gegeven. Seksistisch zijn ze eigenlijk helemaal niet. Hè. Ze werken voortdurend op gelijk niveau met vrouwen samen. Wat ik al zei, die vrouwen waren in ieder geval in aantallen even belangrijk als de mannen in die groep. Maar we waren bij inderdaad het bourgeois-achtige, de onderdrukking. En dat had natuurlijk inderdaad wel te maken met het feit dat zij een hoge vorm van kunstenaarschap willen beleven.
Dat hoorde niet binnen die samenleving natuurlijk.
Het moest je echt dienstbaar maken.
Ja, dan moest je heel aard zijn en misschien wel een beetje laag bij je. De grond. Ja, ik heb nog 10 minuten. Het is onwaarschijnlijk om dit hele boek in een uur te kunnen samenvatten. Ik hoop toch een beetje een idee te hebben kunnen gegeven aan de luisteraar van wat die mensen allemaal is overkomen. De ellende blijft duren, maar ik wil nog bij een aantal figuren stilstaan. Ik wist niet dat Malevich zo'n afschuwelijke schoonbroer had. Dat was een zekere Katzman.
Ja.
En die organiseerde, dus eigenlijk een hele slechte kunstenaar, een totale B-figuur. Maar die winnen wel op dat moment. Die maken kunst die door de hiërarchische oversten wordt geapprecieerd. Dat is allemaal heel braaf, dat is allemaal heel figuratief. Maar die man is ongelooflijk. Ik heb zelden zo een figuur meegemaakt die zo'n onwaarschijnlijke slechte mol is.
Verschrikkelijk.
En Malevich die blijft er eigenlijk nog behoorlijk kalm onder.
Ja, nee, dat is waar. Het is, dit is weer een van die momenten, ook bij het onderzoeken, waarbij ik ineens zag hoe het persoonlijke, het historische begon te raken. Want inderdaad, de meest radicale, krachtige, gemene, ik zou bijna willen zeggen, laag bij de grondse voorstander van het socialistisch realisme, zoals dat later zou gaan heten, was dus de zwager van Malevich. En hij was de secretaris van een nieuw soort bond die inderdaad proletarische kunst beweerde te maken, maar vooral heel erg dienstbaar was in het leiderschap.
Want die man had zelfs een atelier in het Kremlin gekregen.
Atelier in het Kremlin, dus hij was echt de hofkunstenaar van het Kremlin. En hij was dus, nog afgezien van oké, dat hij die positie had en welgesteld was geworden daardoor, bleef hij in allerlei uitingen, in boeken, in toespraken, in artikelen, dus die avant-gardisten, die toen al volkomen gemarginaliseerd waren, bleef hij maar aanvallen. Waarbij hij soms met name zijn zwager, zijn schoonbroer noemde. En terwijl dus
en dan ook mee aan de galg praten natuurlijk.
Zeker, ja. Zeker. En terwijl hun kinderen samen speelden bij oma. Want zoals heel vaak, nog steeds wel in Rusland, worden de kinderen vaak door de grootmoeder opgevoed. Waren dus deze twee familieleden in een keiharde strijd verwikkeld. Ja. Waarbij die Katzman geen enkel mededogen liet zien voor zijn zwager. Die eigenlijk al zo in bokstermen in de touwen hing. En toch maar klap op klap kreeg. Mm-hmm. En dat is werkelijk verbijsterend om te lezen.
Ja, het blijft zo verbazingwekkend, vind ik, Cheng Shiyan. Om te zien hoe die mensen dagelijks de kracht vonden om uiteindelijk nog werken te maken, om te leven überhaupt. Zeker voor Tatlin was het heel moeilijk. Dat moet een soort van bipolaire figuur zijn geweest. Had heel veel depressies. Leed aan periodes van totale inertie. Lees ik ook. Moest zich door anderen laten overhalen om toch weer werk te maken. Zij bleven dat doen. Stond hij daar ook niet van te kijken? Waar haalde men die energie vandaan?
Ja.
Het was niets te eten, het was ijskoud.
Ik heb wel eens gezegd tegen mijn vrouw. Vergeleken met Malevich en Tatlin is Vincent van Gogh een verwend papkindje.
Ja, daar is nu een film over gemaakt. Okay, Jeroen Schnabel heeft naar het schijnt, dat hoorde ik vanochtend in Espresso, een heel verdienstelijke film gemaakt over Vincent van Gogh. Met William Dafoe in de hoofdrol. Voilà. Bon. Maar dat oor is een soort accidente parcours ten opzichte van wat hier allemaal in Rusland is gebeurd.
En dat was, het was ook eigenlijk werd het iets ontroerends tijdens mijn onderzoek en ook tijdens het schrijven om te zien hoe vasthoudend zij waren en waar ze toch iedere keer weer de energie en de inspiratie voor vonden om door te gaan. In het geval van Malevich, die weet eigenlijk aan het eind van de jaren 20 gaat hij zich opnieuw uitvinden in zekere zin. En ook dat doet
ja, dat is ook zo mooi, want dat weten we natuurlijk ontroerend. Op het einde van zijn leven begon Malevich, en dat deden heel veel kunstenaars met hem, terug figuratief werk te maken. Dus je zou kunnen zeggen, ofwel is hij wat gebogen voor wat moest op dat moment, sociaal-realistische kunst gaan maken. Want het gaat natuurlijk over iets helemaal anders. Maar plotseling duiken die boeren terug op.
Ja.
En hij beeldt die heel statisch af. Dat zijn wonderlijke werken.
Ja, inderdaad. En kijk, toen hij dat ging doen, was dat zeker niet een opportunistische geste. Want ook die werken werden in principe gezien als formalistisch. Dus voor de bolsjewieken.
Was ook weer niet goed.
Nee, was ook niet goed. Dus het was, en dat wist hij ook best. Dus het was helemaal niet zo dat hij nou daarmee ineens wel aanzien kreeg of opnieuw wat geld kon verdienen. Helemaal tegen het eind van zijn leven heeft hij wel een paar landschapjes geschilderd om wat geld te verdienen. Ja. Maar toen was hij zelf al heel erg ziek en was zijn familie behoeftig.
Nu, ziek zijnde heeft hij wel nog zijn hele eigen begrafenis bij wijze van spreken geregisseerd. Alles was beschreven, hoe het diende te gebeuren. Het is uiteindelijk net iets anders geweest.
Ja,
Hij wilde daar eigenlijk een laatste en grote performance van maken. Hè. Zoals deze geschiedenis begon met een performance, zo wilde hij het ook laten eindigen. En hij had een grote kist voor zichzelf gemaakt, die helemaal in suprematistische vormen was gemaakt. En zelfs de vrachtwagen die kist moest vervoeren, had een zwart vierkant voorop. Hè. En dat ging zelfs mee met de trein, waarmee hij vervolgens vanuit Leningrad naar Moskou werd vervoerd. En daar is hij dan gecremeerd op zijn eigen wens. Dat was toen nog een ongewone manier. En is er in de tuin van zijn schoonfamilie een klein monumentje gemaakt, waarop dat zwarte vierkant, wat dus tijdens die hele rouwplechtigheid was meegegaan, op is geplaatst. En het was natuurlijk bedoeling dat dat monumentje zou blijven bestaan. Maar
ja, dat heeft vele gebeurtenissen in Rusland niet overleefd natuurlijk. Nee. Nee. U begint uw boek met iemand die u al vernoemd heeft. Een soort van theoreticus ook van heel veel van die futuristen. Nikolai Punin heet die. En die zei, of schreef het volgende: hoe wij allen ten onder gingen, eens zal iemand dat begrijpen. Ik heb de indruk dat u dat begrepen heeft, Zheng Shaiyan.
Ja, ik heb het geprobeerd om het te begrijpen en het over te brengen.
Ja, u hebt een werkelijk bedwelmend boek geschreven. Al is het soms gruwelijk om te lezen, maar ik kan iedereen de lectuur hiervan aanbevelen. Zie, ik verlies mijn stem van de emotie. De Avantgardisten, de Russische revolutie in de kunst. 1917-1935 is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Trouwens, in het Grand Palais in Parijs is momenteel een tentoonstelling te zien. En die heet Rouge Art et Utopie au pays des Sovjets. Nog tot 1 juli. Al gezien, Zheng Shaiyan?
Nog niet. Nee,
ja, u kan van hier gewoon naar Parijs of gaat u terug waar u vandaan komt?
Vanavond nog bij Boekhandel Limerick.
Voilà, dat is waar. U moet nu naar Boekhandel Limerick. Om 7 uur moet u daar zijn. Taxi staat klaar voor u en u wordt geïnterviewd door Ruslandkenner Johan de Boze, die ook voor Clara een hele mooie reeks heeft gemaakt over de Russische revolutie. En u vindt dat allemaal terug op clara.be. Want die podcast die staat daar nog. Dus voilà, u komt alles te weten op deze manier over de achtergrond van het leven en de werken van deze avant-gardisten. Dankjewel, Zheng Shaiyan, om hier een uur te zijn. Ik zou zeggen, drinkt u nu wat water, want wij zijn allebei zonder stem gevallen. Morgen zit Pompidou live op Art Brussels. En dat wordt heel fijn met een aantal kunstenaars. Carl Philips die komt langs, Nadia Navo, galeristen ook. Ron Mandos komt langs, Frank de Maagd. Voilà. Het is allemaal kunst wat de klok slaat momenteel in Brussel. Met heel veel openingen. Bijvoorbeeld ook alweer vanavond Pieter Vermeers bij Galerie Greta Meer. Dus het is de moeite om even naar de hoofdstad te komen. Dankjewel voor het luisteren. Dus wat mij betreft tot morgen. 5 uur. Pompidou. Alles voor de kunst. Bye bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.